zaal binnenkomen. Wij gaan beginnen met het lied uit onze voorzang. Dat is het lied Geef vrede, Heer, geef vrede. En een zin uit het lied is Bekeer ons felle hart. Ik zou zeggen, zing met ons mee. Wat we met elkaar gaan zingen, het tweede lied van onze voorzang, is het lied Welkom in Gods huis. Laten we het lied voor elkaar zingen. Laten we inzetten.
Jullie mogen bij het volgende lied gaan staan.
Welkom in Gods huis, trek je jas uit. openstaan. Ongeacht wat is misgegaan. Neem je mooie cv of je strafblad maar mee. Want God heeft zijn deur openstaan. Welkom in Gods huis. Welkom in Gods huis. Trek je jas uit, voel je thuis. Welkom in Gods huis. Welkom in Gods huis. Welkom in Gods huis. Trek je
zitten. Ik mag jullie allemaal namens Stichting Jijdaar van harte welkom heten op deze Jijdaar Jongerenavond. En mocht je nog niet welkom gevoeld weten na dit prachtige lied, nou dan bij deze, namens alle vrijwilligers. Fijn dat jullie er zijn. Ik hoop echt dat we met elkaar een gezegende avond hebben. Dominee Klaassen, ook u van harte welkom vanavond in ons midden. Fijn dat u met ons wilt spreken over het thema vergeving. We hopen ook echt dat u, ondanks dat u spreekt, ook zich thuis voelt vanavond en welkom voelt. Fijn dat u er bent. Ja, de vorige avond was een avond die stond in het teken van wat doe jij daaraan? En ik zou even willen weten, wie van jullie waren er? Mag ik een paar vingers zien? Of heel veel vingers? Ah, kijk, dat is gaaf. En als ik vragen mag, ben je ook in de afgelopen maand ergens iets aan gaan doen? Dat zijn er iets minder, of mag ik toch een paar vingers zien? Zomaar, nou, fijn, dan heeft de avond in ieder geval enige impact gehad op jouw leven. En wie van jullie heeft er de vorige keer zo'n bandje meegenomen, waarop je iedere keer herinnerd wordt van wat doe ik eraan? Nou, ook weer een tiental. Ik zou zeggen, die bandjes liggen als het goed is op de cd-tafel. Neem ze vanavond mee naar huis en ga ze dragen. Want dat geeft een stukje bewustwording, tenminste bij mij wel. Ik zag afgelopen week iemand langs de kant van de weg staan met een krik eronder. En ik zag dat die mevrouw aan het bellen was met iemand. Maar goed, ik dacht, nou, dan mooi, dat is geregeld. Ze heeft vast de ANWB aan de lijn. Maar ondertussen dacht ik, ging het toch knagen van binnen. Ik ben toch gestopt, mijn auto in zijn achteruit gezet. En toch even gevraagd van, heeft u wat nodig? En goed, het was allemaal geregeld. Maar ik noem even maar een simpel dingetje. Het hoeft niet in het grote te zitten. Het kan ook in kleine dingen zitten. Ja. En wat we jullie willen laten zien is een sheet op de beamer. Dat zijn ook een aantal projecten die zijn door middel van de Wat doe jij daaraan tour gestart. We zien bijvoorbeeld een groep kinderen rondom een stapel pannenkoeken zitten. Nou, er zijn een aantal jongeren verderop in het land, maar dat is ook een idee voor jullie wellicht, om binnenkort met het Halloweenfeest, om een pannenkoekfeest te organiseren voor jouw buurt, voor jouw wijk waar je woont of het dorp waar je woont. Op de avond van Halloween. Gewoon kinderen uit het buurthuis of bij jou thuis, zodat ze niet mee gaan doen met die Halloween onzin en demonische invloeden, maar dat ze lekker pannenkoek komen eten bij jou. Of een ander initiatief, als die nog heel even terug mag. Dan, er zijn bijvoorbeeld jongeren die zijn naar het strand gegaan in ik weet niet meer precies waar, maar ergens hier in Zeeland, we hebben strand genoeg. En die jongeren die gingen met elkaar gewoon zingen. Gewoon psalmen zingen, liederen zingen. En voorbijgangers die voorbij kwamen, ja, die vinden dat wel apart. Die gaan met ze in gesprek. Er gebeurt gewoon iets moois. En een ander project is, er wordt een missionair jongerenwerker gezocht in Almere. Almere ligt bijna om de hoek, misschien wat voor jou om naar Almere te gaan, om jongeren te bewegen tot het geloof. Nog een ander project, er gaan een hele groep mensen vanuit Stichting Jijdaar, of die verbonden zijn aan Jijdaar, en bezoekers van Jijdaar gaan naar Ronnie Heijboer, de spreker van de vorige avond. Ze gaan naar Borneo en ze gaan daar helpen met het zendingswerk. En we zien Tieme Westerduin. Tieme, die komt straks toch voorbij. Die heeft ook nog een mooi plan voor jullie. Dat was de vorige avond. En dat is, dit is hetgene wat we zien wat daaruit ontstaan is. En we vinden het zo mooi om dat te zien in een tijd waarin predikanten zich, zoals je de laatste weken misschien het nieuws hebt gevolgd, zich heel druk maken over juist geen kanselvrijheid. In een tijd waarin predikanten zich druk maken over gebedsbijeenkomsten, dat die maar niet moeten plaatsvinden. In die tijd is er een grote groep jongeren door heel de Bijbelbelt heen die het verlangen hebben om iets te gaan doen aan het onrecht in deze wereld. Die het verlangen hebben om de Heere Jezus zichtbaar te gaan maken in onze samenleving. En daar zijn we zo ontzettend dankbaar voor. De SGP-senator die heeft in het Reformatorisch Dagblad geschreven dat de reformatorische zuil in het museum staat. Dat is misschien aan één kant waar. Maar de andere kant is dat we uit diezelfde reformatorische zuil vele jongeren in beweging gaan komen om iets te gaan doen voor het Koninkrijk van God. En ik wil dat jullie voorlezen, waardoor wij als Stichting Jijdaar ook bemoedigd zijn geraakt en getriggerd zijn geraakt om die tour van de afgelopen maand van september in gang te gaan zetten. En dat was uit Handelingen 1. En ik lees jullie die tekst voor, als het goed is kun je meelezen. En ik vond het zo'n verrassend gedeelte, gewoon één tekst. Vaak is de eerste tekst van een hoofdstuk, of van een preek of van een lezing, een bepaalde intro en ik sla die zelf vaak over of geef je minder aandacht aan. Maar ik werd zo geraakt door deze tekst als we lezen van Lucas. Lucas die ook dit boek Handelingen schrijft. En dan zegt Lucas, hij schrijft deze brief aan Theophilus. Hij zegt, het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Eén tekst. En er staat zoveel in. Als je mijn vorige boek leest, zegt Lucas tegen Theophilus. Dus als je het boek Lucas leest, dan lees je alleen maar dingen over wat Jezus is begonnen te doen en te onderwijzen. En nu, zegt Lucas, die is zo enthousiast. Die zegt, Theophilus, ik ga nu een boek schrijven. Dat vorige boek had 24 hoofdstukken. Dit boek heeft al 28 hoofdstukken. Want dat is het boek Handelingen. Het boek Handelingen gaat over datgene wat de discipelen, wat de apostelen zijn gaan doen na de hemelvaart van de Heer Jezus. En ik weet bijna zeker dat Lucas het heeft gezien. Dat het niet stopte bij hoofdstuk 28, maar dat het doorgaat tot hoofdstuk 28 miljoen, tot vandaag, 5 oktober. God gaat door. Door middel van mensen heen. En ik wil jullie meenemen naar die projecten, die heb ik net laten zien. En nog een project waarmee we vanuit Stichting Jijdaar mee willen gaan doen met Tieme Westerduin om met minimaal 50 mensen, 50 jongeren, Passion. We gaan kijken naar een video van Tieme. En aansluitend gaan we het lied zingen, Toon mijn liefde.
Ik ben Tieme Westerduin, ik ben 44 jaar, getrouwd met Annemarie en vader van 3 kinderen. Ik had niet zoveel met de armen daarvoor. Ik had het gewoon netjes afgetikt, ik sponsor een kindje bij Wordt en Daad en dat was dan zo. Dus prima. 9 jaar werk ik nu voor Compassion. Ik heb nu te veel gezien om te zeggen van ik ga weer zitten en ik doe alsof het er niet is. Afgelopen maart ben ik met een groep sprekers naar de Filipijnen geweest. Het was op het eiland Cebu. Een prachtige omgeving ergens. Dus je kent de stranden en dat soort dingen van de plaatjes. Echt paradijs. Maar in dat paradijs heb ik ook wel iets van de hel gezien. Maar het begon eigenlijk al de eerste dag dat projectmedewerkers daar vertellen dat de armoede daar zo extreem is. Dat mensen alles aangrijpen om te overleven. Kijk, wij kunnen ons dat niet voorstellen, want wij hebben eigenlijk altijd nog andere opties. Als het geld op is, dan gaan we naar vrienden. Of dan hopen we op een betere toekomst. Of dan gaan we lening aan. Of ergens hebben we nog zoveel reserves, zeg maar, hier om ons heen. Dat wij ons niet kunnen voorstellen dat we bijvoorbeeld ons lichaam zouden verkopen om te overleven. En daar was het gewoon part of the deal. Dus daar vertelde medewerkers dat meisjes vanaf een jaar of 11, 12 zichzelf verkochten. En dat was voor een broodje, voor een colaatje. En dan gingen ze voor de webcam staan. Of dan deden ze dingen die van hen gevraagd werden. Op een gegeven moment spraken ze over de Carton Girls. Dat zijn meisjes die zich langs de kant van de weg verkopen voor dat wat ze ervoor krijgen. Er is geen geld voor een kamertje. Ze kunnen thuis niet dat werk doen. Een stukje karton langs de kant van de weg. En met regelmaat raken ze zwanger, want geld voor voorbeeldsmiddelen enzovoort is er niet. Een van de heftigste dingen misschien wel, dat dat zij zei, ja, weet je, dan doen ze gewoon van alles. Om zo'n zwangerschap weer om zeep te helpen of dat te stoppen. Want ja, ze zijn al aan het overleven. Er kan niet nog eentje bij. Dus dat moet weg. Er stroomt hier een rivier door de Sloppenwijk. Als een meisje moet bevallen, dan gaat ze een poosje iets verderop. En dan bevalt ze daar en laat je het kindje achter in de rivier. En dan gaat ze zelf weer terug naar de plek waar ze zit. Ik scande als het ware die rivier, wat meer vuilnis was dan water, zeg maar. En tegelijkertijd ben je doodsbenauwd om te zien waar ze het over gehad hebben. En tegelijkertijd denk je, het zal toch niet? Dit kan toch niet de waarheid zijn? Hoeveel kinderen leven er in zo'n situatie? Hoeveel meisjes raken er betrokken in deze business? En zij zegt eigenlijk zonder na te denken, 70-80%. Dus dat is alsof ik een linkse kreeg, joh. Gewoon echt van, wat? 70-80%? Dan is het wel even iets alsof er iets scheurt of zo. Dat jullie, waar moet je beginnen, waar moet je eindigen? Wat moeten we doen? Jongen, wij zitten er nu over te praten. Het is gewoon op dit moment. Sorry. En het is op dit moment. Je voelt jezelf toch ook bedonderd als je leven lang leeft. En dit is er geweest. En je hebt er gewoon niks mee gedaan. Dat kan niet anders. Of je denkt, shit, ik had hier wel wat mee moeten doen. Dat kan toch niet anders? Als je terugkijkt en de waarde van je leven bepaalt, ja, dan wordt het toch bepaald door dat je heelheid hebt kunnen brengen. Gewoon van betekenis hebt kunnen zijn. Weet je, dan ga je geen lijstje maken van welke auto's heb ik gehad. Echt niet. Terwijl we daar zoveel tijd en aandacht aan geven. Wie zich ontfermt over de armen, die leent uit aan de Heer en Hij zal het hem wel vergoeden. Daar waar jij in investeert, daar gaat je hart, je richting van je leven heen. Waar investeer je in? Nou, dit zijn kinderen van ouders. Dit zijn kinderen van de Allerhoogste. Hoe ver moeten we gaan? Ja. Beantwoord hem zelf. Even tot het uiterste.
Believe that I Dit is wat ik wil dat jullie doen. Dit is waarom ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn. Dit is wat de wereld ziet van mij. Als je mij gaat volgen, dan mijn liefde aan de handen, in de handen. Zo heb ik ook jou lief gehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, in de handen. Zo heb ik
Wat een indrukwekkend filmpje was dat, van Tiemen. Het heeft mij diep geraakt en ik hoop dat het jou ook raakt. En je kan meegaan doen. Als er 50 mensen gaan hardlopen met een muskathlon, met Stichting Compassion, dan kunnen er 500 kinderen uit armoede en slavernij worden gered. Ga er eens over nadenken. Ga er eens voor bidden of dat iets voor jou is. Ja, en op een jijderavond, dan gaan we elkaar ook altijd begroeten. Ik heb jullie net begroet en jullie zijn begroet bij de deur. Maar misschien is het ook goed om elkaar te begroeten. En dat doen we bij jijder altijd met een tekst of met een vraag. En ik stel voor om elkaar gewoon een hand te geven. Of als je iemand beter kent, een huk of een knuffel, allemaal goed. Maar stel elkaar ook de vraag van wat doe jij daaraan? Of wat deed jij eraan in de afgelopen tijd? Aan het christen zijn. En als je niks te vertellen hebt, ja, dan is het ook goed. Het is niet zo dat je altijd een verhaal moet hebben. Dus ik stel voor, geef elkaar een hand, een huk of een knuffel. Stel elkaar de vraag, wat deed jij daaraan? En praat er even met elkaar over door. En dan gaan we aansluitend het lied zingen. Ons clublied, Als een hert dat verlangt naar water. gaan deze avond beginnen met gebed. En ik wil in het gebed ook denken of voorbeden doen voor het land Ecuador. Gisteren of eergisteren bereikte ons het bericht van Christian Dekker, een goede vriend van ons. Wellicht kennen jullie hem, hij heeft lesgegeven hier in Goes op Calvijn College. Is misschien jouw catecheet geweest, of misschien jouw ouderling geweest. Maar in ieder geval, hij werkt voor de zending in Ecuador. En vanwege grote spanning in het land en grote onrusten is het gewoon niet veilig daar zo. Dus we willen bidden voor hun als gezin, maar net zo goed voor het land zelf. Laten we met elkaar bidden om een zegen over deze avond. Heer onze God, trouwe Vader in de hemel. We komen samen als jongeren bij u. En dan willen we u danken dat we hier, zoals we hier zijn, veilig mochten aankomen. Dat u ons hier hebt gebracht. Dat u ons tijd gaf, een moment in deze week, om in alle rust en vrijheid rondom een geopende Bijbel samen te komen. We danken u voor deze zegeningen. We weten van christenen uit Korea, als ze hier zouden zijn, dan zouden ze denken dat ze in de hemel zijn. Heren, we willen u danken voor die grote vrijheid die we hebben. En tegelijkertijd bidden we voor onze broeders en zusters die zo zwaar moeten lijden vanwege het geloof in uw naam. Wees u bij hen. Houdt u ze staande. En heren, we komen tot u om u een zegen te bidden voor deze avond. Als we vanavond met elkaar nadenken over het thema zoals wij anderen vergeven. Hoe vaak bidden we dit niet? Klakkeloos. Heer God, dan moet ook ik dat beleiden en misschien wij ook wel als we hier zitten. Dat wanneer we in de oneenigheid leven met andere mensen. En we dit toch bidden, dat we grootste huichelaars zijn. Heer God, vergeeft u het. Heer, ik wil u bidden voor dominee Klaassen. Wilt u ook hem helpen vanavond in de verkondiging van uw woord? Heer, we willen ook bidden voor Christian Dekker en zijn gezin, die werkzaam zijn in Ecuador. Wilt u hen beschermen en bewaren als we horen van de grote onrusten die er zijn in het land, grote ongenoegen over veranderingen van prijzen. De mensen hebben het al zo moeilijk en dan ook nog dit. Heren, we bidden, wilt u de rust weer terug doen keren? We bidden dat de kerk, de kerken die daar zijn, uw gemeente, dat ze als een baken van hoop zullen zijn te midden van deze onrust. Dat mensen in alle onrust die er is, juist de rust gaan leren vinden en zoeken aan de voet van het kruis. En we bidden dat de kerk daar tot enorme zegen zal zijn. En tegelijk bidden we het ook voor de kerk in Nederland. Ook in Nederland gaat er zoveel mis. Er zijn zoveel verschuivingen, vinden er plaats. Op zoveel gebied. Zoveel wetten worden aangepast. We maken ons soms grote zorgen. Heren, tegelijkertijd bidden we dat wij als uw gemeente hoop zullen bieden aan Nederland, aan deze wereld. Help ons daarin. Geef ons een geest van vrijmoedigheid, zodat we u zullen dienen in waarheid. Heren, we willen bidden om een zegen over het hele project van wat doe jij daaraan. Dat ook dat tot zegen zal zijn voor onze omgeving. Dat het tot zegen is voor ons persoonlijk, dat het bewustwording gaat geven. Wat doen wij eraan? Heren, zo willen we deze avond in uw handen leggen. Een avond die gaat over vergeving. Hoe moeilijk kan het liggen om een ander te vergeven? Heren, helpt u ons daarin. Door uw kracht. Door uw genade. Om Jezus wil. Amen. Ik ga met jullie Bijbel lezen. En ik lees jullie voor uit Johannes 8. Dat gaat over de overspelige vrouw staat erboven in mijn Bijbel. En ik lees jullie voor. En 's morgens vroeg kwam hij, Jezus, opnieuw in de tempel. En al het volk kwam naar hem toe en hij ging zitten en hij onderwees hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën betrapten een vrouw. Ik maak een foutje. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. En toen zij haar in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen hem: Meester, deze vrouw is op het hete daad betrapt bij het plegen van overspel. En in de wet nu heeft Mozes ons geboden om zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? En dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef in het zand met zijn vinger. En toen ze hem bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de een na de ander, te beginnen bij de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op. En toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei: Niemand, Heer. En Jezus zei tegen haar: Dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Ja, ik heb dit Bijbelgedeelte de afgelopen week op me laten doordringen. En dan stel ik me dat zo voor, dat Heere Jezus daarvoor in de tempel zit. Nee, zoals we net hebben gelezen, dat Jezus 's morgens vroeg in de tempel zit. En hij kijkt de schare mensen aan en hij onderwees hen. Heel relaxed moet dat eruit hebben gezien, denk ik. En dan moet je voor je stellen dat in één keer de deuren opengaan achterin in de tempel. En een enorme stofwolk en een hele groep mensen en een hoop paniek en een hoop herrie. En in één keer staan hier een hele grote groep met fariseeën. En in één keer staat er ook een vrouw die wellicht half naakt daar zou hebben gestaan. Want ze was op de daad van overspel betrapt. Ik denk dan bij mijn eigen: waar was die man? Was die man gauw door een poortje of door het raam weggevlucht? Of was die man zelf een fariseer? Want ik denk, ja, hoe hebben ze om een hoekje staan koekeloeren van: oh ja, nu is de daad, dus nu pakken we haar. Dat zijn dan gedachten die bij mij bovenkomen, maar in ieder geval, ze hadden haar betrapt op hete daad. En dan gaan ze tegen de Heer Jezus zeggen: ja, de wet van Mozes zegt dat zij gestenigd moet worden. En wat vindt u ervan? Nee, ze deden dit om Jezus te verzoeken, lazen we. En Jezus, die gaat eigenlijk iets heel simpels doen. Hij gaat in het zand schrijven. En ja, dat vinden ze een beetje irritant dat hij dat doet. Dus opnieuw stellen ze die vraag aan hem. Van: wat vindt u? En dan richt Jezus zich op. En hij kijkt al die fariseeën aan. En hij zegt: wie van jullie zonder zonde is, die werpt de eerste steen. En opnieuw, lees in vers 8, bukte hij en hij schreef in de aarde. En toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de een na de ander. We weten dat er in Jeremia staat dat wat Jezus deed. In Jeremia staat dat als je zonden in het zand worden geschreven, dan ben jij ook tot stof. Dan overtuigt dat jou. En dat is ook wat hier gebeurt. Jezus schreef letterlijk de zonde op van deze fariseeën. Ze konden letterlijk in het zand zien dat ze zelf net zo'n overspelig hart hadden. En de een na de ander ging weg. En Jezus werd alleen gelaten en die vrouw die in het midden stond. Ik vond het wel ook een beeld van wat er vaak ook in de kerk gebeurt, of op school, of gewoon in de maatschappij, dat we zo vaak anderen bekritiseren. Dat we altijd bezig zijn, of altijd is misschien niet het goede woord, maar zo vaak bezig zijn om anderen de les te lezen. Om te zeggen van jij doet dat fout en jij dat. Of we praten helemaal niet met jou, maar we praten met anderen over jou. En ondertussen ga jij kapot. Dat is wat er vaak gebeurt. Maar Jezus leert ons vanavond dat we moeten vergeven. Jezus, lezen we in vers 10, richtte zich op tot haar. En hij kijkt om zich heen en hij ziet geen één farizeeën meer staan. En hij zegt tegen die vrouw, waar zijn die aanklagers? En hij zegt, heeft niemand u veroordeeld? En die vrouw zegt, niemand, heren. En ik heb me geprobeerd te verplaatsen in die vrouw. Want Jezus had gezegd, wie van jullie zonder zonde is, die werpt de eerste steen. En wellicht heeft deze vrouw, het staat niet in de Bijbel, maar wellicht heeft deze vrouw gedacht, deze Jezus, die is van een totaal andere wereld, van een totaal andere orde. Wellicht is hij zonderloos. En als hij zonderloos is, dan heb ik een enorm groot probleem. Want als hij zonderloos is, heeft hij alle recht om mij te stenigen. En Jezus had het recht om dat te doen. Want aan de ene kant was hij God, was hij rechtvaardig en moest er aan Gods gerechtigheid volbracht worden. Maar aan de andere kant is Jezus zo barmhartig en pakt hij geen steen om haar te doden, maar hij zegt tegen haar, dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Laten wij deze les van Jezus meenemen. We gaan met elkaar het lied zingen. Als er vergeving is, dan kan er ook genezing zijn. En je kunt je ook misschien indenken, als je het lied omdraait, als er geen vergeving is, dan kan er ook geen genezing zijn. Ik hoop dat dat vanavond gaat landen. Dat wij, als wij zijn gekwetst door anderen, of we zijn gepest, of wat ook, het allemaal verschrikkelijk. Maar laten we ook proberen vergevingsgezind te zijn, zodat anderen ook kunnen genezen. Laten we dit samen zingen.
De weg van herstel.
vergeving is, zal genezing zijn van de pijn en het verdriet diep van binnen. Waar uw vergeving is, zal er genezing zijn in de weg van herstel.
Luisteren naar dominee Klaassen, zijn lezing over vergeving. Mocht er nou tijdens de lezing een vraag bij je naar boven komen, te binnen schieten, dan kun je die vraag ook vast stellen. Niet live meteen aan de dominee, dat doen we na de pauze. Maar doe het dan via steljevraag.tk. Dan staan die vast in het systeem. Natuurlijk heb je ook de mogelijkheid om gewoon in de pauze je vraag op een briefje te schrijven. En aan de Beamer team te geven achter in de zaal. Is ook mogelijk. Ik wens jullie een heerlijke avond. Dominee, zullen we ruilen?
Ja, dankjewel.
Goed, ik wil eerst met jullie een stukje lezen uit de Bijbel. Je kunt dat vinden in Matteüs 18, vers 21 tot en met 35. Ik kom daar zo meteen op terug ook. Toen kwam Petrus naar hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus zei tegen hem: Ik zeg u niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen. En zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had, en dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan die hem 100 penningen schuldig was. Pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: Betaal me wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden ze erg bedroefd. Gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: Slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Een paar jaar geleden zag ik in de zomer eens een uitzending waar priester Antoine Baudard in gesprek was met een mevrouw uit Dordrecht. En die mevrouw bleek de moeder te zijn van Millie Boele. Millie Boele, het meisje dat in 2010, hè, 12-jarige leeftijd, door haar buurman verkracht en vermoord werd. En toen vroeg Antoine Baudard op een gegeven moment in die uitzending aan die mevrouw: kunt u de dader vergeven? Waarop ze antwoordde heel eerlijk: daar ben ik nog niet aan toe. Ja, wie zou dat niet begrijpen? De man, notabene je buurman, met wie je gekletst hebt, met wie je over de heg hebt gehangen, die misschien wel het kliko voor je aan de weg zette. Hoe kun je de man vergeven die je kind verkracht en vermoord heeft? Dit is natuurlijk een heel heftig voorbeeld. Maar ook als je niet zulke heftige dingen hebt meegemaakt, kan vergeven, jongelui, zo ontzettend moeilijk zijn. Hè, als iemand negatieve dingen over jou vertelt die niet waar zijn, hè, waardoor je in een slecht daglicht komt te staan. Als iemand je misschien gepest heeft. Als iemand, je vader, je moeder, je broer of zus, je op allerlei manieren het leven zuur maakt. Of als iemand, terwijl jij dat niet wilde, over je seksuele grens is heen gegaan. Als je man of vrouw je bedriegt met een ander. Ik maak dat wel eens mee in het pastoraat, wat een pijn dat doet. Je zo verraden voelt. Wat kan dat wel in je losmaken? Moet ik vergeven? Terwijl die ander zoveel in mijn leven heeft stuk gemaakt. Er misschien niet eens op wil terugkomen. Er gewoon mee verder gaat. Waarom is het zo moeilijk om te vergeven? Wel, als jou iets is aangedaan, is jou tekort gedaan. En dan schreeuwt je hart om genoegdoening. Een wraak. En vergeven, jongelui, vergeven betekent dat je daarvan afziet. Vergeven betekent dat je die gevoelens van wraak en genoegdoening, dat je dat opzij zet. Ja, dat kunnen, dat willen we heel vaak niet. Want de pijn en het verdriet wat je is aangedaan is te groot daarvoor. En toch, jongelui, moet het. En ik mag vanavond zeggen, niet alleen moet het, maar het kan ook. Het kan echt. Kijk even naar het filmpje dat deze week in het nieuws kwam. Over die jongen in Amerika. Die tijdens de rechtszitting de dader die zijn broer vermoordde vergaf. Je hebt het misschien al wel gezien en dan is het goed om het nog een keer te zien.
Can I give her a hug, please? I'm not gonna say I hope you rot and die just like my brother did, but I personally want the best for you, and I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but I don't even want you to go to jail. I want the best for you, because I know that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Please?
Yes.
Het kan echt. Heer Jezus leert ons te bidden. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Onze God is een God die vergeeft. Daarom mag jij bidden. Wat er ook gebeurd is in je leven. En hoeveel schuld je ook hebt ten opzichte van God. Daarom mag je bidden. Vergeef ons, mij, onze schulden. Maar Jezus laat in datzelfde gebed zien. Jouw vraag om vergeving aan God staat nooit op zichzelf. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Dus vergeving, zegt Jezus, is niet alleen maar een gave van God. Maar het is ook een opgave voor ons. Dus dit is heel belangrijk. De vergeving die je van God ontvangt, die is onlosmakelijk verbonden met het vergeven van anderen. Dus er is een soort relatie tussen die twee. Hè, tussen Gods vergeving en onze vergeving. Nou, het is wel belangrijk dat we even helder hebben, wat is die relatie precies? Is dat misschien een relatie van oorzaak en gevolg? Jij moet eerst de ander vergeven. En dan, gevolg, dan wil God jou vergeven. Nee, dat niet. Ik bedoel, als de Heere je pas vergeeft, als wij bereid zijn om te vergeven. Ja, dan is onze vergeving dus een soort voorwaarde voor het ontvangen van Gods vergeving. Dus ja, eigenlijk moet je dan zeggen, dan zou Gods vergeving afhankelijk zijn van mijn inzet. Dan is Gods vergeving een soort beloning voor mijn vergeving, omdat ik iemand anders vergeef. Dan is het niet meer genade. Maar dan zijn het werken. Maar dat bedoelt Jezus niet. Jezus zegt niet, vergeef ons onze schulden, omdat wij onze schuldenaren vergeven. Nee, hij zegt, vergeef ons zoals wij vergeven. Het is een vergelijking. Dus, nou zeg ik het een beetje moeilijk, maar ik zal het zo wel uitleggen. Het is dus geen causale relatie, van oorzaak en gevolg. Jij moet eerst vergeven en dan vergeeft God pas. Nee, het is een organische relatie. Dat betekent, het hoort bij elkaar. Het is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het een kan er niet zijn zonder het ander. Vergelijk het maar met in- en uitademen. Je kunt het een niet doen zonder het ander. Als jij Gods vergeving inademt, ga je zelf vergeving uitademen. Wie zelf vergeven is, kan ook anderen vergeven. Andere kant is ook waar. Wie niet kan vergeven, zegt de Bijbel, ja, die heeft Gods genade nog niet begrepen. Ik heb jullie net het verhaal voorgelezen van de Heer Jezus over die twee slaven, die twee knechten. Die ene slaaf heeft een schuld van 10.000 talent. Nou, dat is echt een fenomenaal bedrag. En we weten, één talent, moet je nagaan, één talent is 6.000 daglonen. Ja? Dus voor één talent moet je ongeveer 20 jaar werken. Positrof categorisatie, jongeren in Arnhem-Muiden, het even volgerekend. Dus als je nou even uitgaat, minimum jeugdloon, minimumloon in Nederland is... Niet minimum jeugdloon, dat zou je wel misschien wel willen, maar het minimumloon is 10 euro per uur. Dus bij een 8-urige werkdag kun je zo'n 80 euro verdienen. Nou, ik zei, één talent is 6.000 daglonen. Dus moet je 6.000 keer 80 doen, is 480.000 euro. Dat is één talent. Nou, dat moet je dan nog een keer keer 10.000 doen. Dus 10.000 keer 480.000 euro is 4,8 miljard. En dat moet hij terugbetalen. En hij denkt ook nog dat hij het kan. Zeg, laat maar werken, ik zal alles eraan doen om terug te betalen. Hoeveel lezers heb je daarvoor nodig? En dan gebeurt er iets onvoorstelbaars. De koning zegt, ik vergeef het je. Die koning jongelui is een beeld van God. God wil mijn hemelhoge schuld vergeven. 4,8 miljard. Dan gaat hij maar naar buiten en loopt hij een andere slaaf tegen het lijf. Schuld van 100 penningen. Wat is dat nou ja? Een hedendaagse maatstaven, een paar duizend euro. Niet leuk als je dat bij iemand in het krijt staat, maar ook niet onoverkomelijk. Grijpt hem in de keel en dan gooit hem in de gevangenis. Dus nagaan. Zelfs zojuist een miljardenschuld vergeven en niet bereid om zo'n klein bedrag te vergeven. Wat zie je daaraan? Nou, heel simpel, hij beseft niet hoe groot zijn eigen schuld is. Hij begrijpt niet hoe groot zijn eigen schuld was en hoe ontzettend genadig die koning voor hem is geweest. Dus, en dat is denk ik wat Jezus ons wil leren, als jij anderen niet wilt vergeven, betekent dat twee dingen. Het betekent aan de ene kant dat je dus de grootte van je eigen schuld niet kent. En dat betekent aan de andere kant dat je de grootte van Gods genade niet kent. Heb je het wel eens zo bekeken? Als jij anderen niet kunt vergeven vanavond, ben ik bang dat jij je eigen schuld bij God nog niet kent. Of niet voldoende kent. Je beseft niet dat jij een miljarden schuld hebt bij God. En je beseft ook niet hoe geweldig groot Gods genade is dat hij zo'n schuld aan jou en mij wil vergeven. Andersom, en dat is wat Jezus ons leert in dit gedeelte. Als jij bereid bent om anderen te vergeven, de bereidheid om anderen te vergeven, is een bewijs dat je zelf uit Gods vergeving leeft. Want we zagen net, die twee horen bij elkaar. Je zou kunnen zeggen, de bereidheid om andere mensen te vergeven is een bewijs van de echtheid van je geloof. Waarom? Nou, de bereidheid om anderen te vergeven laat zien dat jij dus aan de ene kant beseft hoe groot je eigen schuld is, maar ook hoe groot Gods genade voor jou is. Ik zeg het nog een keer, want dit is heel belangrijk. Je kunt een ander alleen maar vergeven als je beseft hoe groot je eigen schuld is. Kijk, wat die ander jou misschien heeft aangedaan, dat is natuurlijk heel erg. Maar joh, ik heb hetzelfde gedaan bij God. Ja, die ander staat in de schuld bij jou, maar dat sta ik ook bij God. En Jezus bedoelt, als je iets beseft van hoe groot jouw schuld is bij God, dan ga je ook beseffen dat die schuld van anderen ten opzichte van jou eigenlijk maar weinig voorstelt. 100 penningen is. Dat zegt Jezus. Die schuld van die medeslaven is eigenlijk maar een schijntje. Vergeleken met die miljarden schuld die die andere slaaf heeft bij die koning. Heb jij dat al ontdekt? Heb je al ontdekt dat je een miljarden schuld hebt bij God? 4,8 miljard foute daden, foute gedachten, foute houdingen. Als je daar iets van gaat zien in je leven. En ik geloof nooit dat je daar ten volle de diepte daarvan zult zien. Maar als je daar iets van gaat zien in je leven, weet je. Dan val je niet meer zo over de schuld van anderen. Dan heb je vooral te stellen met je eigen schuld. En toch, en dat is het geweldige van het evangelie. Toch is mijn schuld, 4,8 miljard, voor God geen belemmering om mij te vergeven. Gods genade is zo groot dat hij zelfs mij wil vergeven. En als je dan ziet hoe genade God voor jou is. Hoe kun je dat dan niet zijn voor een ander? En daarom, ik geloof je kunt pas echt van harte vergeven als je zelf Gods genade kent. Zie je dat de bereidheid om anderen te vergeven een bewijs is van de echtheid van je geloof? Want ik zei, je kunt alleen vergeven als je beseft hoe zondig je zelf bent en hoe groot Gods genade is. En dat is toch precies wat een echt geloof inhoudt. Het kennen van je zonde en het leven uit Gods genade. Het is eigenlijk best heel goed te begrijpen dat mensen niet vergeven kunnen. Want hoe kun je zonder je eigen zonde te kennen en zonder Gods genade te kennen, hoe kun je dan eigenlijk vergeven? Dat wordt heel moeilijk. Het is juist die ervaring, die bevrijdende ervaring van Gods genade voor zo iemand als ik ben, dat ik ook een ander kan vergeven. En wat betekent dat nou concreet? Twee dingen. Wees van harte bereid om anderen te vergeven. Mag ik vanavond vragen, wie is jouw 100 penningen schuldig? Je kent er vast wel één, of twee, of meer. Wie staat er bij jou in het krijt? Jezus vraagt, ben je bereid om hem of haar te vergeven? En ik weet het, soms is het zo moeilijk, omdat die ander niet naar jou toe komt. Zegt, joh, het spijt me. Wil je me vergeven? Kijk, iemand vergeving geven kan natuurlijk alleen maar als er ook om vergeving gevraagd wordt. En heel vaak gebeurt dat niet. Vragen mensen niet om vergeving. Maar ook als dat niet gebeurt, ook als die ander niet naar jou toe komt, kijk dan toch vanavond eerlijk naar je hart. Ben je bereid? Heb je de gezindheid, het verlangen, de bereidheid om te vergeven? En doe je er ook alles aan om barrières weg te halen en een stap te zetten? Of zeg je nee, dat kan ik niet. Of beter, dat wil ik niet. Zoveel boosheid, zoveel haat, zoveel wrok in mijn hart. Dat is erg. Want joh, als ik niet kan vergeven, dan zaag ik zelf de tak door waarop ik zelf zit. Weet je wat Spurgeon zegt? Als je niet kunt vergeven, dan lees je elke keer dat je het onze Vader bidt, je eigen doodvonnis. Dat is heftig gezegd, maar het is wel waar. Als ik niet kan vergeven, dan elke keer als ik zeg, vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven onze schuldenaren, dan lees ik mijn eigen doodvonnis. Als wij Gods vergeving, als wij de vergeving niet willen doorgeven aan anderen, draait God, om zo te zeggen, de kraan van zijn vergeving dicht. Dat wil je toch niet? Dat is het eerste. Wees van harte bereid om anderen te vergeven. En het tweede wat ik zou willen zeggen, laat de genade van God een appel en een aansporing zijn om genadig te wezen voor anderen. Nogmaals, dat moet je goed onthouden. Elke keer als een ander jou tekort doet, elke keer als iemand jou beschadigt of bezeert, besef dan even hoe groot jouw schuld is bij God. En besef hoe groot zijn genade is, dat hij ons dat vergeven wil. En je weet, dat heeft hem zo ontzettend veel gekost. De Vader gaf het allerliefste voor het allerslechtste. Het heeft God zoveel gekost om ons te kunnen vergeven. En ja, dit kost ons ook iets. Weet je, vergeven kost jezelf. Vergeven kost altijd een stukje van jezelf. Want weet je, vergeven betekent dat niet de ander, maar jijzelf de gevolgen van dat foute gedrag van de ander op jou neemt. En dat maakt vergeven ook zo moeilijk, hè? Vergeven betekent dat jij de gevolgen van dat foute gedrag van de ander op je neemt. Dat is ontzettend moeilijk. Maar realiseer je telkens weer wat het God kostte. Zijn eigen zoon. Hij nam de gevolgen op zich van onze zonde. En je weet, dat kostte hem alles. Zijn tranen. Zijn bloed. Zijn leven. Van de genade. Wil je die genade een appel laten zijn om genadig te zijn voor anderen? God wil jou je miljardenschuld wegschelden, kwijtschelden. Wil jij dan niet de kleine schuld van je naaste vergeven? Jongelui, wat werkt dat ontzettend bevrijdend? Wat werkt dat ontzettend bevrijden voor jezelf en voor de ander? Je zag net dat filmpje. Wat een bevrijding voor die jongen om die vrouw te kunnen vergeven. En wat een bevrijding voor haar dat zij mag weten dat er geen woedende familie rondloopt vol wrok en haat, maar een familie die het haar vergeven heeft. Anderen kunnen vergeven, als jij anderen kunt vergeven, dat is ook een enorme bevrijding. Voor jezelf en voor de ander. Want weet je, wrok en boosheid en woede om wat je door anderen is aangedaan, dat is net een ketting. Dat is net een ketting die je vastbindt. Maar de liefde van Jezus maakt je vrij. En stelt je in staat om anderen te vergeven. Want als de Zoon van God jou vrijgemaakt heeft, dan zul je werkelijk vrij zijn. Ook vrij om te vergeven. Ja, zeg je, maar als je nou toch merkt dat ondanks al je pogingen dat het je niet lukt. Dat je niet vergeven kunt. Joh, ook daarmee mag je naar de Heere gaan. Ga maar met je onmacht naar de Heere toe. Je onmacht om te vergeven. En vraag hem dan maar, Heere, laat mij iets zien van mijn grote schuld bij u. En laat me ook iets zien van de grootheid van uw genade. Want ik geloof, als dat gebeurt, kun je ook genadig zijn voor een ander. Vind je dat niet heel bevrijdend? Vergeving hoef je niet van jezelf te verwachten. Ik snap best dat de moeder van Millie Boele niet kan vergeven. Vanuit jezelf is dat onmogelijk. Dat is alleen maar mogelijk. Vanuit God. Dus je mag vragen. Heer, laat mij zien hoe genadig u bent. En geeft u mij dan de kracht om te doen wat ik zelf niet kan en wil. Je kent dat verhaal misschien wel, van Corrie ten Boom. Ik moest een keer ergens in Duitsland in een kerk spreken. Na de oorlog. Als je het boek De Schuilplaats gelezen hebt, dan ken je het verhaal. En anders hoor je het nog maar een keer. En tijdens, ja, ik kan jullie niet goed zien, maar zij wel. Tijdens haar lezing ziet ze ineens iemand zitten die ze herkent. Een SS'er. Kamp Ravensbrück, waar zij in de oorlog gezeten had. Het was de bewaker die altijd bij de doucheruimte stond. En die vernederde vrouwen zag. En ineens komen al die beelden tijdens haar lezing terug. Die spottende mannen die met hen uitlachten. Vernederden. Ze daar naakt rondliepen. De hopen met kleren. Het van pijn vertrokken gezicht van haar zus Betsy. En je gelooft het of niet, maar na afloop komt die man zomaar naar haar toe. Dank u wel voor uw toespraak, mevrouw. Dan te bedenken dat hij al mijn zonde heeft weggedaan. En steekt zo zijn hand uit. Corrie een hand te geven. Maar ze kon het niet. Hij hield haar hand bij zich. Ondertussen bad ze: Heren, Heer Jezus, vergeef me en help me om hem te vergeven. Het was net of die hand verlamd was, kreeg hem niet omhoog. Zo'n weerzin kun je voelen, zo'n afkeer. Ze zei: ik voelde niets, niets. Niet het minste vonkje van warmte of liefde. En ze bad weer: Heer Jezus, ik kan hem niet vergeven. Geef mij uw vergeving. En toen ze zijn hand pakte, gebeurde er een wonder. Ze zei: het was alsof ik Gods liefde door mijn arm voelde stromen. Je hoeft het niet van jezelf te verwachten. Je mag vragen: geeft u mij de kracht om te doen wat ik zelf niet kan en misschien niet eens wil. En je mag zien op Jezus. Die zichzelf gaf om ons te kunnen vergeven. En die, terwijl hij zich gaf voor ons en onze schuld, nog bad voor zijn vijanden. Vader, vergeef het hun. Ziende op Jezus en levend uit zijn genade, kunnen ook wij bidden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Ik was jaren geleden met een jongerenreis in Schotland, St. Andrews. Het ligt aan de zee. En als je daar naar de zee wandelt, dan staat er vlakbij de zee een monument. Op die plek daar, net buiten St. Andrews, werden 500 jaar geleden, in de tijd van de Reformatie, protestantse mensen verbrand. En een van hen was dominee George Wishart. De schoonvader van de Schotse reformator John Knox. Hij werd op 1 maart 1546 op die plek verbrand. En we weten wat hij als laatste gezegd heeft. Zijn laatste gebed is opgetekend. Ik lees het voor. Terwijl het vuur knettert. En je weet dat je een hele pijnlijke dood tegemoet gaat. Klonken zijn laatste woorden: ik smeek u, hemelse Vader. Vergeef hen die uit onwetendheid handelen. Of die vanuit verkeerde gedachten leugens tegen mij hebben gesmeed. Ik vergeef ze met heel mijn hart. En ik smeek u, Christus, vergeef hen die mij vandaag onwetend ter dood veroordelen. Hij kon vergeven omdat God hem vergeven had. En lieve vrienden, zo is het nog. Levend vanuit Gods genade mogen wij ambassadeurs zijn van die genade. En zoals Hij gewillig is om te vergeven. Laten wij het ook zijn. Dan zijn we kinderen van de Vader die in de hemel is. Amen. Wij gaan zingen uit de berijming van het Onze Vader. Vers 1, vers 6 en vers 9. O Allerhoogste Majesteit, vergeef ons onze schulden, Heer. En, want van U is het Koninkrijk, o Heer.
Jou ook. We gaan heel even terugkijken. Wat een aantal dingen die de dominee heeft gezegd. Vergeven betekent dat je je wraakgevoelens opzij zet. Het moet niet alleen, het kan ook, zei de dominee. En ook deze, vergeven is niet alleen een opgave van onze kant, maar ook een gave van Gods kant. En wie vergeving inademt, die ademt het ook weer uit. En de prachtige vraag, wie is er in staat om vanavond te vergeven? We gaan zo meteen een psalm zingen, psalm 32. Dan zingen we over welzaligheid wie het zonde zijn vergeven en die voor de straf voor eeuwig is ontheven. En het is echt ook mijn vraag van als je dit nou niet meezingt, zing dan ook, of dit niet kan zingen omdat je het niet meent wat je zingt, zing dan ook niet mee. Zo vaak zingen we liederen mee en psalmen mee en het is allemaal mooi en geweldig, maar is ons hart er ook bij? Is ons leven ernaar? Laat het ook tot ons doordringen. We gaan ook tijdens deze psalm een collecte houden. Ik wil dan vragen, blijf zitten. Na de psalm gaan we nog één korte video kijken. En aansluitend gaan we nog een lied staande zingen. En dan is het pauze. We gaan collecteren. En we weten dat de mensen thuis meekijken. Dus ik wil dat jullie ook nu meekijken. Dat je niet thuis nu koffie gaat zetten. Maar dat je even met ons meekijkt. Want we hebben een probleempje gehad met de vrachtwagen. Misschien hebben jullie het gezien op de vrachtwagen van Stichting Jij Daar. Staat boven op de zonnekap, staat de tekst. Ik ben op weg naar een volgende jongerenavond. Zoiets staat er. Maar pas stond diezelfde vrachtwagen, stond een soort geknikt langs de kant van de snelweg. En kwam die te laat aan op de avond in Apeldoorn. Waarom? Omdat we een klapband hadden. Nou, kan gebeuren, maar is wel vervelend. We hebben inmiddels alle banden moeten vervangen. Maar ik geloof dat die vrachtwagen 6 of 8 banden heeft. Keer 300 euro. Nou, dat was best een forse aanslag op onze portemonnee. Op ons budget van Stichting Jij Daar dus. Mochten jullie nou thuis zeggen van wauw, dat is nou echt een mooi project om geld aan te geven. Nou, maak dan even geld over. En voor jullie wil ik vragen, maak deze avond en ook de volgende avond mogelijk. Dat kan via de gift app. Dat kan gewoon via geld in die bus te douwen. Wij gaan met elkaar dit prachtige psalm zingen, psalm 32. Als het goed is, gingen we nu een videootje kijken van ene Joshua. Joshua wil jullie een heel mooi verhaal vertellen. Maar Joshua komt nog niet op het scherm. Dus dan doe ik ondertussen maar vast een volgende mededeling. Dat is een iets minder leuke mededeling. Maar heb jij een witte Ford K? Dan is daar ja, echt per ongeluk tegen aangereden vanavond door een bezoeker hier uit de zaal. Het kenteken is PV166D. De dominee zegt, dan kan die persoon vergeving in praktijk gaan brengen. Nou. Maar goed, het zal je auto maar zijn. Hè? Het zal je Ford Kamer zijn. Maar goed, we willen vragen of de eigenaar in de pauze naar de laatste zaal links achterin wil gaan. Daar ligt het schadeformulier ligt al klaar. En die persoon die de botsing heeft veroorzaakt ook, denk ik. Of die ligt niet klaar. Die zit daar, denk ik, of staat daar. Zijn eigen heel schuldig te voelen. Goed. Is Joshua er? Yes.
One. Two. Three. Four. Five. Six. 7, 8, 9, 10.
My name is Joshua. I love to play hide and seek with my brothers and sisters and dodgeball and sonko. But my favorite game is football. My favorite club is Manchester United.
Manchester United!
My favorite movie is Avengers Infinity War. I love Spider-Man. I love Netherlands. This is where my sponsor lives. His name is Tim. He sent me birthday letters and gift letters. I love him. One day Mzungu came to our town and he started running. That was a mass cathlon. They started running to help us, and I ran with them. And now I'm in project, I can go to school. I get my medicine, but I don't skill. At our project, we make books, we sing songs, but my favorite skill is baking. I pray for Tim and I thank Jesus for him every day.
Ja, jullie gaan natuurlijk allemaal meelopen met die muskathlon. Hier vooraan zit Joanne. En Joanne gaat de muskathlon lopen. En wil je nou mee gaan lopen, meld je dan zometeen in de pauze bij Joanne. Dan noteert ze jouw gegevens. En ik hoop dat ze 4 A4'tjes nodig heeft. Om uiteindelijk kinderen te redden uit armoede. We gaan ons laatste lied zingen voor de pauze. Dat is het lied How Deep the Father's Love for Us. Laat dat lied staande zingen.
beyond all measure, that he should give his only son to make a wretch his treasure. How great the pain of sin was, the Father turns his face away. Wounds which are the chosen one bring many sons to die.